precies.
Het ergste is als je bij een bedrijf binnenkomt en je vraagt, joh, wat is de visie van dit bedrijf, van dit team? Ja, hoezo? Geld verdienen.
Ja.
Oeh.
Goeie.
Ja. Dan krijg ik al vlekken in mijn nek, dat ik denk, jeetje, maar je why in dit leven?
Ja, waarom? Die heb je nodig om te groeien, hè?
Ja.
Ik bedoel dat het een hoger doel uiteindelijk is. Echt wel tof natuurlijk als team, als je bepaalde doelstellingen hebt en ergens naartoe werkt, maar... Leuk dat je kijkt of luistert naar de videopodcast van Rochewood, Waarde van Werk. Ik heb de rol van consultant, specifiek binnen de letselschademarkt. En spreek vandaag met Maruga Deurmeijer, partner bij Q-Consult Insurance. Programmamanager voor de brancheopleiding personenschade. En ad interim teammanager van diverse letselschadeafdelingen. We gaan in deze podcast stilstaan bij het onderwerp werkplezier. Wat is eigenlijk werkplezier? En in hoeverre heb je daar invloed op? Daarvoor spreek ik vandaag met Maruga. Welkom, Maruga.
Dankjewel.
Maar ja, jij combineert nog wat een en ander qua rollen vanuit Q-Consult. Programmamanager voor een beroepsopleiding. Ad interim manager voor lesafdelingen. Maar je doet ook aan coaching.
Ja.
Hoe combineer je die rollen?
Ja, door het gewoon te doen. Ja, hoe combineer ik het? Door vooral een goede indeling te maken in mijn werk. En het helpt dat ik mijn werk heel erg leuk vind.
Mm-hmm.
En ik geloof dat als je je werk heel erg leuk vindt, dat er dan altijd wel een manier is om het te doen.
Ja.
Maar daarin ook grenzen bewaken en ook grenzen stellen. En die ook duidelijk aangeven aan klanten. Dus ik kan en ik kan tot hier.
Ja.
En soms ook een beetje meer. Maar ja, ik denk dat dat belangrijk is. Dat je jezelf goed kent en weet ook waar je eigen grenzen liggen daarin.
Ja, precies. Ja. Want is het ook een bewuste keuze om die combinatie ook te hebben in verschillende rollen?
Nou ja, dat is een goede vraag. Niet altijd natuurlijk. Soms komt er gewoon een hele leuke opdracht voorbij. En ik hou heel erg van mijn werk. Ik zeg wel eens, ik ben verslaafd aan mijn werk. En dat is heel erg leuk, maar dat heeft soms ook een keerzijde. Maar als er een hele leuke rol voorbij komt, ja, dan doe ik er alles aan om te zorgen dat het wel kan.
Ja.
En dat betekent dat je de ene week meer doet voor de beroepsopleiding als programmamanager en de andere week meer doet in het interim management. En coaching zit daar natuurlijk tussendoor.
Ja.
Dus ik probeer daar wel een goede afweging in te maken. Inderdaad. Ja.
Ja.
Ja. Ik vind het gewoon heel veel leuk. Dat is misschien ook weer mijn pech.
Ja, want wat is die, je zegt dan keerzijde, wat zou de keerzijde dan zijn? Of is dat iets wat je hebt ervaren?
Ja, nou, de keerzijde is natuurlijk dat je soms te veel wil. En dat je dan heel erg hard aan het rennen bent. En dat je het gevoel hebt dat je in een intercity zit die niet kan stoppen. En dat is niet fijn, want je wilt de leukste collega zijn, de leukste moeder zijn, de leukste partner zijn, de leukste medewerker zijn. Of leukste, maar de gelukkigste, de fijnste.
Ja, ja.
En je wilt op alle fronten wil je best doen en succesvol zijn. En dan merk je dat het soms gaat schuren en gaat brokkelen. En dat is niet fijn.
Nee.
En daar moet je tijdig bij zijn voordat het te laat is.
Ja. Ja.
En in een intercity, die stopt gelukkig ook op tussenstationnetjes. Dus kun je ook uitstappen.
Ja. Maar kan je dat zelf inmiddels na de ervaringen tijdig stoppen? Of loop jij er ook wel tegenaan dat je te laat uitstapt?
Ja, zeker. Ik ben wel eens te laat uitgestapt. Maar dan weet ik wel de juiste mensen te vinden om me heen om me te attenderen op dat ik dat doe.
Mm-hmm.
Dat is gewoon heel erg fijn. Ik heb thuis een man die mij dan zegt, Jomroeg, je weet dat het... Dat we al gegeten hebben en dat we eigenlijk toch nu iets op Netflix gaan kijken.
Ja.
En op werk heb ik die collega's gelukkig ook.
Ja,
en dat
precies.
is fijn. Ik merk dat als je thuis in een team zit, maar op werk ook in een team zit en dat je voor elkaar zorgt.
Ja.
Hè, dat je dat ook voor elkaar doet en ook naar elkaar toe durft uit te spreken. Ja, dat dan helpt.
Ja, mooi.
En ik ben inmiddels zover dat ik het ook zelf door heb en dat ik dat zelf ook niet meer wil.
Nee.
Want daar zit ook iets in. Werk is heel erg leuk, maar ik werk om te leven.
Ja. En dat goed voor ogen houden.
Ja.
Mooi dat je dat team ook noemt, zowel privé als zakelijk. Ja. Daar gaan we ook zeker straks nog wel op terugkomen. Dan hebben we het ook inderdaad over. We gaan het over werkplezier hebben natuurlijk in deze podcast. En ik ben dan wel benieuwd van, gewoon maar eens te beginnen. Hoe was jouw ochtend?
Ja.
En ik vraag dat bewust, maar dan komen we zo wel even op. Hoe was je ochtend? Hoe is die verlopen?
Ja, heel goed. Deze week is mijn man voor zijn werk in het buitenland. Dus ik ben alleen in charge thuis met mijn dochter van 4.
Oh, ja.
Maar ja, eigenlijk heel goed. Ik heb echt 100 wekkers staan 's ochtends.
Ik moet zeggen, wat heb je voor maatregelen genomen dat het ook soepel loopt?
Ja, mijn man is wat meer van de tijd. Ik ben half Zuid-Amerikaan, dus ik wil nog wel eens wat spelen met de tijd. En wat spontaner zijn daarin. Maar lekker ontbijten samen en gewoon rustig. Dat vind ik belangrijk. Dat ik wel echt, als we ontbijten, dat ik dan ook echt tijd heb voor haar. En dan niet stiekem met mijn telefoon al zit om te kijken wat mijn agenda is van die dag.
Ja, bewuste keuze om dan ook echt voor haar op dat moment te zijn.
Ja, ja, dat probeer ik heel erg te doen. Dat ik, als ik met haar ben, dan ook echt met haar ben. Dus het ontbijt is gewoon echt van ons. Dus, en lekker naar school gebracht. De juf gedacht gezegd, dat is eigenlijk heel goed. Ze ging heel vrolijk naar binnen en dan is mijn ochtend al goed.
Ja.
Als ik haar gelukkig weg zie gaan en... Ja, zo goed.
Want wat doet dat inderdaad ook van, hè, je zegt dan nou gelukkig dat die ochtend goed begonnen is.
Ja.
Maar wat voor invloed heeft dat ook op jouw werkplezier? Want daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben. Op jouw dag.
Ja.
Ook als het een wat mindere ochtend is. Want ja, je hebt op heel veel dingen kan je invloed uitoefenen. Maar sommige dingen heb je geen invloed op.
Nee, klopt.
Je dochter kan ook met de verkeerde been naar bed stappen. Zeker. Dat gebeurt ook wel eens.
Zeker, en of ik. Ja.
Helpt zeker rust inbouwen en dat je er voor haar bent. Geloof ik echt oprecht dat dat een positieve bijdrage is. Maar ja, je weet het niet. Het kan ook soms eens even anders lopen.
Klopt.
Wat voor invloed heeft dat dan ook op jouw werkplezier gedurende
de dag? Dat doet natuurlijk wat met je. Op het moment dat je gehaast je verslaapt bijvoorbeeld. Of je hebt net je jurkje gestreken en er valt tandpasta op omdat je eigenwijs was. Door niet eerst tanden te poetsen en dan pas je jurkje aan te doen. Ja. En je dochter zegt, nee, ik vind het eigenlijk toch niet leuk. En je komt onder de douche vandaan en ze is weer helemaal uitgekleed. En de kamer is overhoop. Dan denk je, oké, die wekker gaat zo weer. Hoe gaan we dit fixen? Maar links of rechtsom, je moet het fixen.
Ja.
Dus je kan wel zeggen van, ik doe dat niet. Maar ik wil dat zij graag ook gelukkig naar school gaat. En wat maakt mij het uit of zij... Ja, die broek aan doet, of dat jurkje, of die legging, of dat rokje.
Ja.
Dus ik laat haar ook zelf kiezen daarin.
Ja,
ook eigen keuzes. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Autonomie, ook al bij een kind van 4.
Mm-hmm. En het ouderschap denkt veel meer dan...
Precies. Maar dat wisselt natuurlijk per dag. Maar dat doet wat met je. En als je dan de school binnenrent met een jas half aan... boterhammen nog net gesmeerd, pindakaas van de wang afvegend.
Ja.
En je denkt, ik moet zo in een afspraak zitten, maar ik red het niet, want ik kom te raden
of
fiets.
Ja,
dat doet wat met je. Dan zit je gewoon letterlijk met hartkloppingen, ben je achter de feiten aan het rennen.
Ja.
En dat zijn minder fijne ochtenden. Maar daar vind ik het belangrijk dat je dan ergens voor jezelf bepaalt, nu moet ik resetten.
Ja.
Want anders heeft dit voor de rest van de dag invloed.
Ja.
Op ook anderen, op mijzelf, maar ook op anderen.
Ja.
En hoe eerlijk is dat?
Ja.
Niet?
Nee, naar jezelf, maar zeker ook voor die anderen wat je zegt niet.
Nee, het is niet eerlijk.
Nee.
Dat vind ik heel belangrijk, dat je je daar ook bewust van bent. Dat jij ook zelf deels invloed kan hebben en soms ook niet. Maar je kan wel invloed hebben of jij de rest van de dag chagrijnig blijft.
Ja.
Over die file, over die tandpasta, over je dochter die iets anders aan wil. Over het net voor de laatste bel binnen schoolplein of rennen. Daar heb je zelf invloed op.
Ja.
Want ze is toch binnen? Ze heeft toch kleren aan?
Ja.
De tandpasta is toch van de wang afgegaan. Ja. Ik heb toch een ander jurkje aan. Dus hoe dramatisch is het eigenlijk als er tandpasta op je jurkje valt? Hoe dramatisch is het dat je in de file staat?
Ja, precies. Ja. Hoe groot maak je het dan voor jezelf, hè?
Ja, er zijn ergere dingen.
En hoe zorg je dan voor dat je je daar dan overheen zet... om in die positieve flow te komen als dat eenmaal nodig is?
Ja, en dat verschilt per persoon hoe je daar dan weer overheen komt.
Ja.
En ik zorg gewoon in ieder geval 's ochtends altijd voor leuke afspraken, leuke gesprekken waar ik energie van krijg. Of dat nou in de auto is of thuis. Voordat ik naar kantoor ga, ik probeer altijd voor de files uit of na de files te rijden. Daarin help je jezelf ook al.
Ja.
Ik sta relaxed op. Ik weet dat ik tijd heb voor mijn dochter. En ik weet ook dat als ze op school zit, ik ook nog tijd heb om vanochtend nog iets aan werk te doen.
Ja.
En dan rustig hier naartoe kan rijden.
Gewonnen tijd zelfs. Die misschien niet eens had bedacht.
Precies, inderdaad. Ja.
Ja,
extra tijd inderdaad.
Ja.
Dat is altijd leuk om dat in te calculeren. Extra tijd. Ik noem dat altijd buitenspeeltijd in de werkweek.
Ja,
plan dat in voor jezelf.
Ja, precies. Ja.
Dat is leuk.
Daar komen we misschien straks ook nog wel weer op terug. En nog even terug ook naar de functie die jij hebt binnen de letselschadebranche. Vanuit insurance doe je natuurlijk breed, maar op dit moment geef je vooral binnen de letselschademarkt. Ik denk ook echt wel dat mensen in de markt jou wel kennen, links of rechtsom, bij de opdrachtgevers waar je gezeten hebt, dan wel niet vanuit de opleiding. Ja, hoe omschrijf jij jouw bijdrage binnen de letselschademarkt op dit moment in die verschillende rollen?
Ja, ik denk doordat ik juist die verschillende rollen heb en bij die verschillende partijen over de vloer kom. Dus zowel bij WA-verzekeraars, schaderegelaars, belangenbehartigers, advocaten, herstelgedienstverleners, dienstverleners. Dat ik daardoor de pijnpunten uit de branche ken. En daardoor ook wel de verbinding kan leggen en rode draden kan zien.
Mm-hmm.
Hoe ook de bloedgroepen elkaar kunnen versterken.
Mm-hmm.
En waar soms de een over de ander klaagt en vice versa. Er wordt net zo goed over en weer geklaagd over elkaar.
Ja.
En dat kun je blijven doen.
Ja.
En wat gaat wel goed? En ik probeer altijd die verbinding te zoeken tussen de partijen. En ook intern, ook in coaching zie ik dat.
Ja.
Er zit altijd een bepaalde problematiek achter. En probeer daar eens eerlijk naar te kijken.
Ja, ja. Ja, mooi. Nou, daar gaan we het ook zeker zo nog wel over hebben. Als je het dan hebt over werkgeluk en werkplezier. Je hebt laatst ook een interview gedaan over letselschade.
Ja.
Wat was dat ook alweer?
Punt nu
was het, hè? Exit.nl, nee. Punt nu.
Ja.
Waarin onder andere ook het werkplezier bij jou en het werkgeluk best wel hoog aangeschreven stond. En je vindt dat heel belangrijk, geeft je veel voldoening.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk en waarom geeft het jou zoveel voldoening?
Nou, omdat ik geloof in de gelukkige medewerker.
Mm-hmm.
De gelukkige mens. Dat wil overigens niet zeggen dat je niet ongelukkig mag zijn. Want het is een illusie om te denken dat ieder mens iedere dag 100% lekker in zijn vel zit. Of 100% gelukkig is. Dat heeft soms te maken met een chagrijnige ochtend. Of in de file staan. Maar dat kan ook gewoon privé kunnen er kwesties spelen.
Ja.
Live events. En die gebeuren nou eenmaal dagelijks bij iedereen. Maar ik geloof dat daar een wisselwerking in zit.
Ja, in welke zin wisselwerking in zit?
Nou, ik denk dat je het deels kunt beïnvloeden, werkgeluk en privégeluk. Dat kan deels. Het is deels maakbaar, vind ik een groot woord. Je kunt het niet kopen in Albert Heijn.
Nee.
Maar het is deels maakbaar. Je hebt zelf deels invloed daarop.
Je en bent
deels.
Erbij,
ja. Ook.
Ja.
Ja, maar deels is het ook het leven wat je overkomt.
Ja.
Maar het is wel wat je daarvan maakt en wat je daarmee doet. Wat het leven je geeft. Ja, dan kun je over chagrijnen of daar het beste van maken.
Ja. Dus of een keuze maken om het beter te maken.
Ja. Ja, en ik geloof ook heel erg dat als jij 's ochtends opstaat en besluit om op te staan en uit je bed te komen en je aan te kleden, te douchen, aan te kleden en naar je werk te gaan, jij beslist dat.
Ja.
Niet ik. Dat doe echt jij. Maar jij beslist dus ook of jij bij dat bedrijf binnenloopt of bij een ander bedrijf. Niet ik. Dat doe je echt zelf.
Ja.
Dus ik geloof ook dat dat, dat dat iets is waar je zelf wel degelijk keuzes in hebt.
Ja.
Waar je als medewerker dus iets aan kan doen. In welke rol je overigens ook zit.
Ja. Ja, dus dat het ook dicht bij jezelf blijven.
Ja.
En nadenken van, hey, ik doe dit nu, ik voel me zo.
Ja.
Waar heb ik wel of niet invloed op?
Ja.
Om het in de positieve zin te veranderen.
Absoluut.
Ja. Ja.
Maar dat is ook soms lastig.
Ja.
Want zelfreflectie en in de spiegel kijken. Soms zie je ook iemand of zie je iets wat je eigenlijk niet wil zien of nog niet wil zien.
Nee.
En dat is ook soms complex.
Ja.
Dus je moet er ook aan toe zijn om dat in te willen zien.
Ja.
Denk ik.
Nou ja, en dan komen we ook op onze volgende rubriek. Dat is waardevol of waardeloos.
Ja.
Hoe vind jij over het algemeen nu dat het werkplezier binnen de letselschademarkt is? Hè? Je noemde net al even, je hebt de verschillende bloedgroepen. Vind ik wel een mooie terminologie eigenlijk. Van de verschillende gesprekspartners überhaupt in letselschade-dossier.
Ja.
Met heel veel partijen te maken. Je moet met elkaar een dossier behandelen. Hopelijk met hetzelfde doel. Nou, daar komen we misschien ook nog zo wel op.
Ja.
Of dat doel ook wel hetzelfde is. Maar hoe zie jij al die verschillende rollen, dat het werkgeluk over het algemeen is in deze branche?
Ja, ik denk dat dat wisselt per bedrijf en ook weer binnen per medewerker. Ik denk niet dat het te generaliseren valt. Dat je kunt zeggen, joh, bij dat bedrijf gaat het heel goed of in die bloedgroep gaat het heel goed.
Mm-hmm.
Dat is niet zo. Want ik kan vandaag heel erg gelukkig zijn in mijn werk en morgen helemaal niet.
Nee.
Of gisteren helemaal niet en vandaag weer helemaal wel.
Ja.
Dus er valt niet een uniform antwoord op te geven, denk ik. Omdat het namelijk ook wisselend is. Want wat vandaag voor mijn werkgeluk is, hoeft dat morgen niet meer te zijn.
Nee.
Omdat ik namelijk ook groei als mens en mij ook dingen overkomen als mens.
Ja.
Dus als je het hebt over hoe is het algemeen in de branche. Ik geloof wel dat steeds meer bedrijven, directies en management, leidinggevenden meer oog hebben voordat er meer is dan alleen het standaard salaris en de standaard, hoe noem je dat, het werkmateriaal, zeg maar, wat je nodig hebt.
Ja.
Dus een goede
fysieke
laptop.
Fysieke middelen, zeg maar.
Exact, dus dat geloof ik zeker weten. Mm-hmm. Dat zie je ook. Daar zie je ook echt wel veranderingen in bij verschillende bedrijven, wat heel mooi is en die daar ook echt op in willen springen. En het wisselt per generatie, denk ik, en per medewerker. En hoe oud je bent, wat je meemaakt, wie je bent.
Ja.
Wat voor jou dan extra geluk betekent.
Ja.
En waar de een, op het moment dat het druk is binnen een bedrijf. En het is natuurlijk druk in letselschade. Hè,
dat is één wat zeker is.
Precies.
Ja.
Dat de een die gaat daar heel goed mee om. En de ander die loopt helemaal onder.
Ja. Als je het dan hebt over waardevol, hè, want daar ben ik wel met je eens, daar wil ik wel gelijk op inhaken. Dat verschil in generatie, dat merk ik ook dagelijks in mijn in groepen van professionals, maar ook gewoon medewerkers bij mijn opdrachtgevers en die letselschadebranche. Waar zit dat hem in? Hè? Zit dat in een stuk ervaring? Hè? Ik zie wel als iemand dat meer ervaring heeft, nou ja, niet altijd, maar vaak ook wel over wat meer zelfvertrouwen beschikt om de lastige gesprekken wat meer de man te zijn. Hè, daarboven te kunnen staan. Wat pitterige discussies ook aan te durven. Ja. En direct met een tegenargument te kunnen komen. Ja. Heeft dat direct invloed op wel of niet werkgeluk? Hè? En hoe is dat dan voor een jongere generatie? Ja. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat dat misschien deels wel klopt. Alleen de oudere generatie, die moet ook groot en stoer en de beste en de slimste blijven. Ja. En dat brengt ook een bepaalde druk met zich mee. Want die zien ook de jonkies binnenkomen. Die misschien eerder dan dat zij mochten aan bepaalde dossiers mochten zitten.
Ja.
Dat doet ook wat met jouw eigen waarde als oudere medewerker. Van joh, ik moest 10 jaar wachten voordat ik dat mocht doen.
Ja.
Dus ik denk dat wisselend is, eerlijk gezegd. En als je kijkt naar de jongere generatie, de jongere medewerkers, die komen ook al binnen met, of althans een aantal, die komen ook al binnen met, oh nou binnen 3 jaar dan zit ik in de buitendienst. Of binnen 3 jaar dan ben ik leidinggevende.
Ja.
Binnen 5 jaar ben ik baas van dit bedrijf. Of ben
waar
ik de directie.
Komt dat vandaan? Want ik herken dat. Ik herken dat de jonge generatie snel wil.
Ja.
Ze zijn ambitieus, hè? Dat promote ik alleen maar hartstikke goed. Ze willen graag leren, ze willen graag opleidingen volgen.
Ja.
Maar het is gelijk dat hoge doel. Gelijk voor bijvoorbeeld een NIVRE-expert opleiding gaan. Hè? Maar denk ik,
waarom?
Draagt dat bij aan, hè, aan jouw werkgeluk in die zin dat je ook de juiste opleiding op het juiste moment volgt?
Nou ja, ergens zitten we in een maatschappij waarin we verwachten dat iedereen een leuk huis heeft, leuke vrienden heeft, een leuke partner heeft, een leuke auto heeft, het liefst nog een labrador of een hond, maakt niet uit, maar een hond erbij en planten in je huis, 2 kinderen, alles is maar...
Ideale plaatje.
Precies.
Voor wie? Voor de buitenwereld? Voor
dat
jezelf?
Is een hele goede vraag. Voor wie doe je dat?
Ja. Ja.
En hoe
en is dat
het?
Ook voor jou hetgeen waar jij gelukkig van
exact.
Wordt, hè? Wil je wel een hond?
Exact.
Wil je wel
wil
kinderen?
Je wel kinderen? Exact.
Wil je wel aan een hypotheek vastzitten?
Exact. Nou ja, precies.
Ja. Ja.
Exact. En ergens, als je ook gewoon het Instagram-leven, het Facebook-leven, staat daar ooit een keer op dat je verdrietig bent over iemand die is overleden? Dat je een keer een rotdag hebt gehad?
Ja.
Dat is toch ook al bij een reunie van een studentenvereniging of een studievereniging of met vrienden of wat dan ook.
Ja.
Of met vriendinnen afspreken. Bedenk je maar eens, hoe vaak vraagt iemand jou hoe het met je gaat?
Ja.
Hoe vaak vraagt iemand nou echt aan jou? Hoe gaat het met jou? En dat hij ook wil luisteren naar jouw antwoord, hoe het met jou gaat. En hoe vaak voel jij je veilig genoeg, senang genoeg, om dat eerlijke antwoord te zeggen?
Ja.
Sterker nog, misschien voel je je veilig bij diegene, maar voel je je nog niet lekker genoeg bij jezelf om dat eerlijke antwoord onder ogen te zien?
Nee, precies. Nee.
En ik denk dat dus, we leven ook in een maatschappij, er is gewoon een hele hoge werkdruk op dit moment in de letschade. Of hoge werkdruk, er liggen heel veel dossiers, er ligt heel veel werk.
Ja.
Maar op het moment dat je dan ook binnenkomt, hoe kom je überhaupt binnen?
Ja.
Word je binnengelokt of krijg je de waarheid te horen op voorhand? Dus hoor je van tevoren, je krijgt 300 dossiers op je naam en een snorkelset en veel plezier.
Ja, herkenbaar.
Ja.
Ja.
En hoe eerlijk
maar hoe heb je daar
dat?
Dan als individu, als je het dan even hebt over de medewerker, hè, dus in dit geval dan even, laten we de letselschadebehandelaar noemen, vraag jij ook oprecht van wat tref je? Sta jij ook open
wil je
voor,
het horen?
Hè, laat je je niet lokken door een aanbrengbonus en een hoog salaris en ga je een stap in salaris zetten of de ambities die in de toekomst beloofd worden?
Ja.
Of ga jij ook echt op zoek binnen jouw netwerk, de wereld is klein, hè, contact leggen met collega's die in die branche zitten, die bij die werkgever werken, om het eerlijke verhaal te horen?
Ja.
Met natuurlijk wel de toekomstperspectief. Hè? Want het is nu in de huidige markt. Maar ik denk dat dat sowieso goed is. Als je het hebt over werkplezier waar je zelf ook invloed op hebt. Ja. Om ook te beseffen dat het bij die buurman ook niet beter is.
Nee, en jij als mag kiezen.
Ja.
Jij zit nog aan de kant dat jij mag kiezen. En ik geloof in solliciteren ook dat je 2 kanten op solliciteert.
Ja. Ja.
En dat mag denk ik wel gezegd worden. We hoeven als branche hoef je niet per se meer blij te zijn dat iemand voor jouw bedrijf, op jouw bedrijf of op jouw vacature solliciteert.
Nee,
jij als bedrijf moet jezelf ook profileren. En daar zit ook een bepaalde druk op. Van Maar als ik jou nou binnenlok met inderdaad allerlei mooie verhalen.
Ja,
jij kiest eerder voor mij als ik een prachtig glamour plaatje voor jou schets.
Ja, ja.
Dan als ik voor jou schets dat het eigenlijk een snorkelset is.
Ja.
En dat je binnen een half jaar denkt, ik wilde eigenlijk opgeleid worden. Maar ik ben nu gewoon gaan doen. Ben gaan roeien met de riemen die ik heb.
Ja.
En ik ben nu te laat om nog aan te geven, ik weet eigenlijk de basis niet.
Nee, en ik heb hem misschien te goed verkocht.
Ook
want
dat?
Ik wilde die baan
ook
graag.
Dat. Dus ja, ja, beetje, dat klopt ook.
Zonder te liegen, wel een beetje goed aangestipt welke ervaring ik wel niet meebreng.
Absoluut.
En welke ambities ik heb. En ik kan dit allemaal wel.
Ja.
En ga dan maar
aangeven
dat je dingen lastig vindt.
Ja.
Is de cultuur daar?
Hè, ook
hebben
dat.
Wij ook in de voorbespreking hiervan gehad. Van een angstcultuur bijvoorbeeld, om even iets te noemen.
Ja.
Is die er?
Ja.
Is die er dan? Of creëer je die zelf?
Ja, precies.
Om ook dat soort dingen je ook kwetsbaar op te durven stellen.
Ja.
Hè? Ook aan te geven dat dingen even niet goed gaan.
Nee. Klopt. Hoe veilig voel je je inderdaad om überhaupt eerlijk te zijn over wat jij wil.
Ja.
Maar ook over wie je bent.
Ja. Ja.
En je kan er dus ook achter komen dat, dat de persoon die jij bent niet past bij het bedrijf waar jij nu zit.
Nee.
En dan zie je vaak de twijfel toeslaan. Maar kan ik dit wel? Wil ik dit wel? Misschien moet ik helemaal uitletselen.
Ja, dat ook inderdaad.
Dat is ook heel verdrietig. En overigens, ik denk dat als jij als medewerker eerlijk dat gesprek aangaat met het bedrijf waar jij bij werkt, dan kun je en mogelijk nog invloed uitoefenen op dat het anders wordt voor jou. En zo niet, dan kan de werkgever ook eerlijk aangeven wat waanzinnig dat je dit aangeeft.
Ja. Ja.
En ik denk dat je dan misschien beter past bij bedrijf B of X.
Ja, en dan gaan we heel erg van het uiterste. Van je geeft iets aan wat niet goed gaat en we moeten elders kijken.
Nee, absoluut.
Het is juist ook heel erg,
stel
je kwetsbaar op en word een betere letselschadebehandelaar.
Ja, dat geloof ik sowieso.
Ja, want dan ga je namelijk met je collega's, met je leidinggevende of je coach. Hè. Je ziet ook vaak een laag tussen als coach. Hè, wat echt die vakinhoudelijke spanningspartner is. Maak daar gebruik van om inhoudelijk te sparren en in je vak beter te worden. En maak vanuit daarvan keuzes van welke opleiding of cursussen of coachingstrajecten passen daarbij.
Klopt.
Om mezelf als persoon te ontwikkelen. Ja. En vervolgens ook vakinhoudelijk.
Ja. Maar er zitten twee aspecten in. A, je moet dat willen.
Ja.
Als persoon zelf. Je moet
wat
die diepte
willen?
In willen. Je kwetsbaar opstellen en bijvoorbeeld een coachingstraject ingaan.
Waarom zou iemand dat niet willen?
Omdat het ook spannend kan zijn. Je kan namelijk ook achter dingen komen waarvan je denkt, ik weet wel dat het er zit. Maar en misschien ga ik er ooit aan werken, maar nu even niet.
Nee.
Want mijn plaatje ligt al zo vol. Met mijn hypotheek, met mijn hond, mijn planten, mijn kinderen.
Ja, omdat er dan een angst is voor
stel
de baan,
dat ik dan,
voor,
Maar stel dat mijn ideaal plaatje afbrokkelt.
Ja.
Wie ben ik dan nog?
Juist omdat die arbeidsmarkt zo krap is. Dan zijn bedrijven juist zo bij gebaat dat de mensen die er zitten, dat ze die behouden. Dus juist denk ik als medewerker, eigenlijk in welke branche dan ook, is nu het moment om je kwetsbaar op te stellen en samen te zorgen dat die functie nog meer om je heen gaat staan.
Ben ik helemaal met jou eens. Is dat niet het geheim achter geluk?
Ja.
Nog even zonder het woord werk of privé ervoor.
Nou
het woord geluk aan zich.
Ja.
Dat jij mag zijn wie je bent.
Ja.
En dat dat oké is.
Ja.
Sterker nog, dat jouw omgeving, zowel je partner thuis, als je collega's op werk, als leidinggevende, het bedrijf jou faciliteert om degene te zijn die jij echt wil zijn.
Nou, dat.
Hoe waanzinnig is dat?
Ja, en dat je daar zelf op zoek naar mag gaan.
Ja.
Ik merk dat zelf. Ik bedoel, ik werk nu 10 jaar bij Rochefort. Mijn functie is geen jaar hetzelfde geweest. Ik heb mezelf in die zin ontwikkeld. Ik heb inmiddels een coachingsopleiding gedaan waarin je een behoorlijke spiegel krijgt van, joh, wie ben je?
Ja, klopt.
Welke patronen heb je? Hoe uitzicht dat? Ik denk, heb ik die? Ja, tuurlijk heb je die.
Ja.
Daar kom je dan gaandeweg natuurlijk achter.
Ja.
En dan ga je wel nadenken, wat vind ik eigenlijk leuk? Wie ben ik? Wie ben ik in mijn privé? Wie ben ik zakelijk? Wat wil ik zijn? Maar ook daarin keuzes te maken.
Ja.
Jij noemde eerder al van overal de beste willen zijn of de leukste willen zijn.
Ja.
Ja, dat kan je zijn van een vriendengroep van 25 man. Maar 5 beste vrienden, of misschien wel minder, is misschien nog veel waardevoller. En ga je wel die oprechte gesprekken krijgen? Ga je wel kwetsbaar naar elkaar zijn?
Ja.
De oprechtheid, het echt geïnteresseerd zijn in elkaar.
Ja.
Echt willen weten hoe het met iemand is, die aandacht. En dat merk ik ook in mijn rol nu bij Rochefort, als consultant voor de letselschade-team. Ja, gewoon echt willen weten hoe het met iemand is. En als het even niet goed gaat, is dat oké. Is niet leuk? En gaan we samen kijken, waar heb je dan invloed op om het beter te worden? En soms moet je ook accepteren dat het gewoon even gewoon echt niet leuk is.
Nee, dat het zo
en
is.
En overkomt. Ja. En dat je daar geen invloed op hebt.
Ja.
En daar ook gewoon dan samen de tijd voor nemen om dat beter te laten worden.
Ja, ja dat ook te laten zijn inderdaad.
Ja, maar keuzes. Je hebt overal een keuze.
Ja, ik vind het ook een kracht van een bedrijf op het moment dat je je medewerkers daarin faciliteert.
Ja.
Want er is namelijk ook een kans dat je medewerker erachter komt door coaching. Van joh, ik vind dit ongelooflijk leuk.
Ja.
En dat heb ik heel erg lang met plezier gedaan. En ja, ik pas toch beter in een andere rol, ja, in een andere setting. En dat kan binnen het bedrijf zijn, maar dat kan ook buiten, ja, het bedrijf zijn.
Ja.
Dus het is ook spannend voor een werkgever. Maar ik geloof wel dat als jij als werkgever dat faciliteert,
ja,
jij ook de medewerkers bij jouw bedrijf houdt die, ja, ook bij jou passen.
Ja.
Dus het is volgens mij een win-win situatie om dat te doen.
Ja.
Het is waanzinnig als je als werkgever dat faciliteert voor de medewerker. Medewerker ontdekt zichzelf, komt uiteindelijk sterker uit de wedstrijd. Daar geloof ik echt in. Want als jij je patronen kent, ja, en herkent,
ja, ja,
dan kun je er,
ja,
iets mee.
Ja.
En als het je overkomt, ja, dan baal je misschien achteraf. Ja. Of je,
en
bent,
je blijft
verdrietig achteraf.
Het gebeurt je steeds weer.
Exact.
En je hebt helemaal niet door dat het gebeurt.
Nee, het is diezelfde muur, die, ja, blijft echt terugkomen.
Ja.
Je kunt het uitstellen, maar die muur gaat echt nog een keer terugkomen.
Ja. Maar als je dan nu kijkt, hè, van die rol van een opdrachtgever, een leidinggevende, hè, want toch vaak is toch wel, de contact tussen de medewerkers vaak toch wel met de teammanager, je direct, ja, leidinggevende. Wat zie je daarin, wat leidinggevenden al wel doen in de branche? En wat voor goed zie je gebeuren vanuit een leidinggevende? Ja, daar kan je nou een goed voorbeeld aan nemen wat bijdraagt,
ja, ik denk,
aan het werkgeluk.
Ik denk
van
dat
die
je verschillende bedrijven daar ook weer in ziet, want een leidinggevende is ook een medewerker.
Ja.
Dus ook een leidinggevende moet gefaciliteerd worden door de directie.
Ja, ja, dat
moet voldoende bevoegdheden hebben,
ja,
om datgene te doen voor de medewerker wat goed is.
Ja.
En als je heel eerlijk kijkt, een leidinggevende, uiteindelijk is het enige doel van de leidinggevende ervoor zorgen, ondersteunen, dat zijn of haar medewerkers lekker hun werk kunnen,
toch,
doen.
Dat zou het doel moeten zijn.
That's
toch?
It.
Ja,
that's it.
Maar zie je dat ook?
Nou, dat wisselt wel,
ja,
eens.
Precies.
Ja, dat wisselt wel eens.
Ja.
Maar dat kan in de persoon van de leidinggevende liggen.
Ja.
Maar dat kan ook liggen aan het bedrijf of, ja, de cultuur.
Ja.
Dat is niet per se, soms worden managers ook op die manier gevormd, hebben zij ook het idee dat ze niet anders kunnen.
Nee.
Omdat zij ook een bepaalde druk voelen.
Ja.
Ik zeg overigens niet dat dat goed is.
Nee.
En dat het daarom dat je het maar oké moet vinden als medewerker, helemaal niet overigens. Ook die leidinggevende moet in de spiegel kijken.
Ja.
En ook die moet zeggen,
ja, kan zich ook kwetsbaar opstellen,
ja,
en zeggen wat niet bij diegene past,
ja,
als je dat uit moet,
ja,
dragen.
Maar je kan ook als leidinggevende eerlijk in een team zeggen, jongens, dit is het doel wat wij moeten halen.
Ja.
Ik vind het zelf ook ongelooflijk lastig. Help mij.
Ja.
Want ik weet het ook even niet.
Nee.
Nou,
nee,
dat hoor je gewoon,
nee,
niet.
Nee.
Want ergens verwachten we leidinggevende, die moeten altijd alle antwoorden weten.
Ja.
En waarom?
Ja, dat is ook gewoon een mens, hè?
We zijn allemaal,
ja,
mensen, hè?
Ja.
En sterker nog, de een is niet belangrijker dan de ander. Helemaal,
nee,
niet. We hebben elkaar allemaal nodig,
ja,
in het bedrijf,
ja,
om überhaupt een doelstelling te, ja, halen. En het begint heel vaak met, heeft een bedrijf een visie?
Ja.
Behalve geld verdienen.
Ja, precies.
Het,
ja,
ergste is als je bij een bedrijf binnenkomt en je vraagt, joh, wat is de visie van dit bedrijf, van dit team? Ja, hoezo? Geld verdienen.
Ja.
Oeh.
Goeie.
Ja. Dan krijg ik al vlekken in mijn nek, dat,
ja,
ik denk, jeetje, maar je why in dit leven?
Ja,
waarom
heb je nodig om te groeien, hè?
Ja.
Ik bedoel dat het een hoger doel uiteindelijk is. Echt wel tof natuurlijk als team als je bepaalde doelstellingen hebt en ergens toe werkt. Maar,
ja,
dat doe je toch echt, moet het team toch wel gaan doen?
Ja.
Dus
zij zijn degene, ja, die aan die knoppen draaien.
Maar wat zouden dan wel mooie doelen zijn wat jou betreft?
Ja, ik denk dat je, wat mooi zou zijn, is als je als bedrijf een visie hebt waarom jij op aard bent, waarom jij in het leven bent geroepen.
Ja.
En dat kan zowel als verzekeraar, als herstelgericht dienstverlener, als belangenwaardiger, als advocaat, als WA-schaderegelaar. Want,
ja,
we zijn niet allemaal hetzelfde. Er is een reden waarom jij een nieuw bedrijf bent begonnen ooit.
Ja.
Daar heb jij, als het goed is, een idee bij.
Ja.
En het zou mooi zijn, of althans, ik hoop dat. Ik weet niet of dat ook echt zo is,
nee,
altijd. Laat,
nee,
ik daar ook eerlijk in zijn. Maar,
ja,
ik hoop dat altijd, dat een bedrijf dat wel heeft. En als er dan een visie is die ook uitgedragen wordt, is het belangrijk dat je met het team een visie bepaalt die gericht is op jouw team.
Ja.
Een IT-team heeft wellicht een hele
ja,
andere visie,
ja, maar
op de algemene visie van het bedrijf dan een letselteam.
Maar daarom vind ik het letsel, de letselbranche leent zich ook heel goed voor dat je een heel hoog doel hebt,
ja,
met alle betrokken partijen,
ja,
om het beste,
ja,
in het dossier voor het slachtoffer,
exact,
hè, te regelen.
Er is iemand iets heel vervelends overkomen,
ja,
en voor diegene wil jij het goed doen.
Ja.
En wat is goed doen? Dat maakt de visie van jouw team wat,
ja,
goed is.
Precies, ja. Ja.
En als je dat kan doen met een team, als je dat kan bepalen met elkaar, ook heel belangrijk dat wederom niet management of directie die visie bepaalt,
nee,
maar dat je dat met de medewerkers,
ja,
doet.
Precies.
Want het is,
ja,
namelijk onze club.
Ja.
Het is ons team.
Ja. Ja.
Het zijn onze dossiers en wij willen het op die manier goed doen voor,
ja,
onze slachtoffers.
Ja.
In welke rol je ook zit overigens. Dus ook als je WA-verzekeraar bent of schaderegelaar of noem maar op, dan nog zijn het onze dossiers en onze slachtoffers.
Ja. Ja.
Ik geloof dus ook niet in het woord wederpartij.
Nee.
Geloof ik echt oprecht niet
in. Daar gaat het ook al mis. Want dat geeft aan dat je tegen, je moet naast elkaar zitten, niet tegenover elkaar.
Ja.
En dat is natuurlijk wat er nu...
Maar stel je nou voor dat jij en ik het voetbalveld oplopen.
Gaat niet gebeuren, maar stel.
Gaat niet gebeuren,
ja, ik denk
maar
dat
stel.
Mee, ja.
En het slachtoffer, want we voetballen vanwege het slachtoffer. En ik zeg al tegen jou, nou, tegen mijn team, dit is Daphne. Dat is de tegenpartij.
Ja.
Dan ga ik
al een beetje in
mijn
een,
team.
Dan voel ik al dat ik een beetje zo ga staan. Hè?
Nou ja, ik ben totaal niet thuis in voetbal, laat ik ook eerlijk zijn. Maar
had ik had een onderwerp gekozen.
Dus ik had iets anders moeten kiezen, maar
geeft
goed.
Niet.
Maar ik weet in ieder geval.
Ja.
Feyenoord-Ajax, volgens mij zijn dat niet de beste vrienden. Dan wordt het al een Feyenoord-Ajax-idee.
Ja.
Terwijl dat
en je gaat een beetje in een vechtmodus.
Ja.
Jij tegen ikke.
Ja.
En niet wij samen. Hoe
nee.
kunnen we samen optrekken?
En de tribunes zitten vol, hè? Dat doet ook wat met adrenaline.
Ja.
Terwijl als ik samen met jou het veld
die
oploop...
Die druk, hè, die je nu voelt uit de markt.
Exact,
van, ik heb nog die dossiers die nog in de
exact.
Rij staan. Om,
schiet op.
Ja. Ja.
Weet je, ik bel al voor de vijfde keer. Ik heb al 3 rappellen gestuurd.
Ja.
Maar wat als ik nou samen met jou het veld oploop en zeg, joh, waar wil jij staan?
Ja.
Waar wil jij in deze wedstrijd staan? Wil je de keeper zijn? Wil je de aanvoerder zijn? Wil je linksachter, rechtsvoor?
Waar ligt je kracht? Hè?
Waar ligt jouw kracht? Juist, waar liggen jouw kwaliteiten?
Ja. Ja.
Maar ook met het slachtoffer. Dan heb ik
en
het
hoe
dus
heb
over.
Je dat onderbouwd?
Exact.
En hoe heb jij dat onderbouwd? En samen ga je dan de positie
samen.
Bepalen.
Samen, dat is de kern. Dat is denk ik de kern in Letsel inderdaad.
Ja.
Van
ja.
hoe gaan wij samen inderdaad deze wedstrijd voetballen?
Ja.
En in jouw team, dat vergeten we ook wel eens, zit ook het slachtoffer.
Ja. Ja.
Die zit niet op de tribune.
Nee, precies.
Echt niet. Sterker nog, dat is de sterspeler.
Ja.
We voetballen samen.
Ja.
En
ja.
daar begint het. En
ja.
op het moment dat ik de telefoon opneem in een dossier en ik krijg een brief van jou en jouw toonzetting is pittig.
Ja.
En ik vind er al wat van, want ik ga je al bellen.
Ja, dan zit je al in je hoge emotie, hè?
Dat is die energie. Dat is die tandpasta op je jurkje. Je dochter die iets anders aan wilde. De boterham, de pindakaas. De laatste bel van school en ik ren naar binnen. Benoem het.
Ja.
Als ik jou nou opbel, of ik besluit om jou iets later te bellen. Ik ga eerst iets leuks doen. Ik ga eerst zorgen dat ik een leuk liedje luister, waardoor ik mijn energie verandert. Of ik reset even, kijk mezelf aan.
Maar daar begint het mee, hè? Het bewuste zijn van wat het doet met je emotie.
Ja.
Dat die hoog zit op dat moment, welke kant dan ook. Dat je daar even uitkomt, voordat je...
Dat is belangrijk, maar benoem het ook.
Ja.
Benoem. Waarom zou ik niet tegen jou zeggen, joh... Je hebt mij nu een brief gestuurd. Ik lees, althans het komt op mij over. Blijf ook dicht bij jezelf. Wees eerlijk
precies.
naar jezelf.
Ja.
Dus niet, jij hebt een belachelijke brief geschreven. En wat denk je, er lust de honden geen brood van.
Nee wat vertoont...
Dan ga ik de aanval in. Terwijl dat ik met jou in één team voetbal.
Ja.
Of wil voetballen.
Ja.
Of ik heb die intentie dat ik dat wil.
Dat is weer die keuze die je zelf kan maken.
Ja.
Van, hey, hoe zorg ik ervoor dat die toonzetting anders wordt?
Juist.
Ja, dat jij
dat
de invloed
zijn je eigen knoppen,
om,
inderdaad. Ja.
Ja.
Daar heb jij dagelijks invloed op.
Ja.
Hoe ga ik... hierop reageren.
Ja.
Misschien had jij wel een rotdag.
Ja.
En heb jij die brief daarom gestuurd.
Ja.
Je kan met de strekking...
En dan kan jij er ook op reageren. Als het andersom is ook. Dan zeg je ook... dan kan
vervelend
je ook
voor
maken.
Je.
En dat was ook niet mijn intentie. En, ja, precies. Maar ga het gesprek aan. Ga probeer daarin
wees eerlijk.
Kwetsbaar te zijn.
Ja.
Ja.
Maar ja, en accepteer dat de ander dan nog kan zeggen... joh, waar heb je het over? Ik ben gewoon boos. Oké, laten we het daar dan over hebben.
Precies, ja.
Ik kan je alleen wel zeggen dat op het moment dat jij mij zo'n brief stuurt... dat dit en dit en dit met mij doet. En dat ik daar niet per se meer energie van krijg. Dus zullen we kijken hoe we dat kunnen oplossen, het probleem.
Ja.
Daar geloof ik wel in.
Ja.
Maar dat is ook spannend om eerlijk te zijn naar de
dat
ander
is
toe.
Het. Ja. Nou, en wees daarin eerlijk naar jezelf. Of je dat wil, kan je het al, wil je het beter kunnen... en wat kan je dan zelf aan doen om dat te ontwikkelen in de basis. Hè? Want dat heeft gewoon, weet je, wie ben je als persoon, hoe kom je over... Hoe ga je om? Dan heb je het nog niet eens over het ontwikkelen in de inhoud. En dat bedoelde ik ook eerder te zeggen van hè, de jongere generatie die heel ambitieus is en graag snel wil. En ook snel gaan. Hè. Ik bedoel, ze pakken het ook snel op. En als jij het zelf erover naar het duren hebt en ook die gesprekken en die discussies wel aandurft te gaan. Hoe fijn is het dan om juist heel erg kritisch te blijven naar jezelf. Jongen, welke opleiding of training of coaching heb ik nodig? Om ook echt die goede behandelaar nog beter te worden. En voor de een is dat heel erg in persoonlijkheid in de basis.
Ja.
En de ander heeft dat wat meer vakinhoudelijk nodig. Maar wees daar voor jezelf dan inderdaad kritisch op.
Wees
hè?
Eerlijk. En ook waarom doe je dan een opleiding? Is dat zodat je een extra streepje hebt op je mouw?
Ja, of een bevestiging van, zie je dat ik het wel kan? Ik wist het al.
Ja.
Of ga je daag jezelf uit om
wanneer
juist...
Wanneer doe je die opleiding?
Ja. Durf je patronen te doorbreken?
Ja, exact.
Durf je
het zit
iets te zoeken
in.
Om dingen anders te gaan doen en anders naar te kijken?
Ja.
Ja,
geloof ik het.
Ja. Hey, en als we het dan over werkplezier hebben. Laatst bij de PPS-congres was Frenelli. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Van She Consult. Nou, ik vond het dus überhaupt hilarisch hoe zij dat het verschil tussen man en vrouw neerzetten. Ja. En vooral rondom de vrouw. Artikel deelde zij over werkgeluk. Dat die uit drie factoren bestonden. Of bestaat wat haar betreft. En dat is betekenisgeving, flow, fun en vriendschap.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk al wel, de loop al een beetje over gehad. Maar is dat nog iets van je zegt, ja, daar... Bijvoorbeeld die betekenisgeving, hè? Van ja, de bewustwording van ja, waarom doe ik dit werk eigenlijk? Ja. En je noemde al eerder van ja, we zien ook van dat mensen dan denken, oh, ik vind het niet meer leuk. Weet je, ik ga helemaal uit de letselschadebranche. Ja. Waarom doen we dit vak eigenlijk? Waarom kies je voor de baan die je doet?
Waarom ben ik op aard? Nou ja, ik zie het zeg maar zo. Het merendeel van de tijd dat je wakker bent op een dag, zit je op je werk.
Ja.
Zorg dan in godsnaam dat je iets doet wat je leuk vindt.
Ja. Ja.
En desnoods, daar ben ik niet van, maar desnoods neutraal in staat. Maar daar hou ik al niet van. Maar dat ben ik.
Ja. Ja.
Maar ik geloof wel dat ja, maak je bewust die keuze. Ik bedoel, gisteren komt nooit meer terug.
Nee.
Dus zorg dan in ieder geval dat je iets gedaan hebt waar je blij van wordt. Of waar je in ieder geval een paar keer op de dag blij van wordt. Ja. Op het moment dat jij merkt dat het vaker is dat je chagrijnig thuis komt en niet lekker. Kijk dan wat jij er zelf aan kan doen of niet. Ja. Kom dat onder ogen.
Eens. Ja.
En ja, waarom ben je hier op aard? Dat mag. En als dat te groot is, kijk dan naar waar wordt...
Ja, zit er meer in de bewoording. Want ik denk van ja, het begint met precies wat jij zegt van... Joh, hoe is je dagelijkse leven? Waar word jij gelukkig van in die zin? En waar heb je wel of niet invloed op om wel of niet te veranderen? Ook als dat hele impopulaire beslissingen zijn dat je de anderen misschien vriend mee doet.
Exact.
Maar wel voor je eigen geluk gaat.
Exact.
En dat klinkt dan soms heel egoïstisch. Maar uiteindelijk gaat het er wel om, als je gelukkig bent met jezelf.
Ja.
Dan kan je ook eigenlijk pas gelukkig met anderen zijn.
Ja, absoluut.
Dan wel dat uitdragen ook in jouw werk.
Absoluut.
Ja.
En daarom geloof ik ook dat bij die pijlers die jij net noemde, dat er ook een stukje zelfkennis in zit.
Ja.
En overigens, dat verandert.
Ja.
Want waar jij 10 jaar geleden gelukkig van werd, word jij nu misschien niet gelukkig van. In mijn studententijd, ik vond het geweldig, joh. Avonden stappen, drinken met vrienden, vriendinnen. Ja. Geweldig, echt waanzinnig.
Ja.
Maar als ik dat nu zou moeten plotten op mijn leven, dan denk ik, ik zou het wel heel erg leuk vinden af en toe. Maar dat wil ik ook helemaal niet meer. Want ik wil niet brak ieder weekend mijn bed uitkomen. En dat ik niet gezellig met mijn dochter kan zijn. Dat wil ik hem. Ik wil niet dat ik niet met mijn man kan.
Anders. En daar maak je ook weer keuzes in.
Ja.
En dat is ook persoonlijk. Hè?
Bedoel,
een heeft een gezin en die
dus
kiest
ook
er heel erg voor. Exact. Om in die weekenden nog wel die uitjes te hebben.
Ja.
En
dat mag, hè?
Ja, zeker.
Maar, het is
maar schaam je daar ook dan niet voor? Wees daar naar jezelf gewoon eerlijk in wat jij nodig hebt.
Doe dat dus ook niet voor die ander. En wat jij zegt, je kan een vriendengroep hebben van 25 vrienden, vriendinnen. De een wordt daar ongelooflijk gelukkig van. Ik persoonlijk niet.
Nou ja, ik ook niet. Nee.
Ik heb beste vrienden. Die tel ik echt op één hand. En die zijn me heel dierbaar. En dat vind ik belangrijker dan vooral maar heel veel.
Ja. Ja, maar daarin begint het ook. In ieder geval als ik voor mezelf spreek. Dat je heel bewust bent van, joh, wat is voor mij die basis?
Ja.
Voor mij is dat mijn gezin, thuis. Dat dat goed loopt. Dat dat goed geregeld is. Als dat goed geregeld is, geeft me dat basis om ook ruimte te hebben om andere dingen te doen. En dat tweede is dan werk, hè, want dat vult de meeste tijd, wat jij net ook al zei, in jouw werk, in je week. Maar ook heel bewust van, maar aan wie geef ik dan mijn andere aandacht?
Ja.
Hè, familie en welke vrienden dan wel of niet? En in welke
en waar ben ik?
Ja.
En geef ik ook aandacht aan mezelf om überhaupt te ontdekken?
Ja, maar krijg je het ook terug? Dat merk ik heel erg. En dat mensen oprecht ook aan je vragen hoe het met je gaat.
Nou, het willen weten, maar ook het antwoord willen horen.
En dat je ook merkt dat je ook eerlijk durft te zijn dan tegen diegene.
Maar dat geldt dus ook in je werk.
Ja.
Op het moment naar het slachtoffer toe.
Ja.
Hoe vaak zitten wij niet in die intercity van de standaardrichtlijnen.
Ja. Ja.
6 maanden, dus GBL, dus een schaderegelaar.
Ja, ja, want dat vind ik wel een mooie koppeling als je het hebt over de toekomst gericht.
Mm-hmm.
Wat kan het individu, hè? Laten we even op de stoel van die letterschadebehandelaar zitten. Overal merk je gewoon, het is druk, er is achterstand, ze lopen achter de feiten aan, ze voelen niet dat ze in regie zijn in hun eigen dossiers, omdat ze geleid worden, een dag wordt bijna bepaald door de belletjes die komen wat draagt tot een klacht. Dus die
krijgen
het piepsysteem. En merken dan van, waarom doe ik dit vak? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben alleen mijn telefoontje aan het afwikkelen. Ik kom niet tot het kern van het werk waarom ik dit doe.
Nee.
Wat zijn nou tips die jij ook vanuit jouw ervaring hebt, waar men over voor zichzelf over na kan denken dan wel anders kan doen.
Nou, ik geloof in ieder geval in realistische doelen stellen.
Ja.
En op het moment dat jij 300 dossiers op je naam hebt, nou, dan kun je met een hele simpele rekensom kun je al nagaan dat dat nou niet echt relaxed werken is.
Met ook nog even
en dan kant, denk dat ook nog een zwaar
ja, dan zijn ze ook nog eens niet bij, hè? Dus dan zitten er ook nog 3 maanden.
Er zit achterstand
of zo,
in, achterstand overdracht in, ja. Geen overdrachtsnotitie, uiteraard. Nee, mensen vallen uit. Dus je ziet ook om je heen, zie je je team, zie je mensen op jouw voetbalveld, zie je ook uitvallen.
Ja.
Dus dat doet ook wat met jou, brengt ook een bepaalde druk met zich mee. Dus als je al weet van, joh, ik heb er 300 en ik heb deze week 300 poststukken te doen om een maand in te lopen.
Ja.
Nou, je hebt x aantal uur in de week dat je werkt. Meer dan dat je... Je slaapt natuurlijk ook nog en dergelijke, maar dat je werkt werkzame uren. Als ik dan op maandag begin en ik weet dat, dan weet ik ook al, dan ga ik op vrijdag, heb ik dat niet gehaald.
Nee. Dus dan dat doel moet je jezelf al niet stellen, want je weet bijvoorbeeld al dat je het niet gaat halen.
Waarom zou je dat doen? Ja, waarom zou je jezelf zo demotiveren door op maandagochtend al die Mount Everest te zien, die je toch niet gaat beklimmen in een week?
Nee.
Dat gaat hem gewoon niet worden, punt.
Nee.
Dus stel een realistisch doel. En ik vind dan altijd, stel liever een doel dat je op donderdag al klaar bent. Dat je op vrijdag kunt buitenspelen. Ik noemde dat maar buitenspelen. En daarmee bedoel ik dat je moet rekening houden met het onverwachte.
Ja.
Rekening houden met dat er een spoeddossier tussendoor kan komen. Dat er inderdaad een belletje tussendoor komt. Wat inderdaad echt spoed heeft en niet een klacht is. Omdat men weet dat als er een klacht ligt, dat hij dan bovenop de stapel komt te liggen.
Precies.
Want dat is niet eerlijk.
Nee,
eerlijke doelen.
Ja.
En ook eerlijk naar je slachtoffers en naar alle partijen die in het dossier zitten.
Ja.
Ik denk dat dat één ding is. En het tweede is, wat ik heel belangrijk vind, is dat als je dan besluit om een dossier op te pakken, pak dat dan ook echt op. Doe een dossierbehandeling.
Ja.
Behandel hem van A tot Z.
Ja. Ja, en niet die losse taken, maar
niet
pak je dossier vast, ga dan ook wat meer
doen. Doe het dan ook echt.
Ja.
En je zult zien, je wordt daar zelf gelukkig van, want je bent met je kwaliteiten bezig. Je bent met je expertise bezig.
Je
bent geen productiekonijn.
Nee,
je bent echt bezig met jouw vak,
met
je passie hopelijk zelfs, maar met jouw inhoud, waar jij goed in bent.
Kan je ook achterkomen of het je passie is, hè? Want anders kom je er ook niet toe.
Exact, anders ontdek je helemaal niet of je dat kan.
Nee.
Maar je zult zien dat als jij dat geeft, als jij kwaliteit geeft, jij ook kwaliteit terug zal krijgen. En waardering terug zal krijgen. En dat is inderdaad, het hoeft niet het schouderklopje te zijn. Echt niet.
Nee.
Maar als het wel gebeurt, waarom niet? Waarom zouden we niet af en toe tegen elkaar zeggen, joh, die brief die jij mij stuurde, die aansprakelijkstelling. Ja, ik ben natuurlijk niet blij met extra werk, maar ik vind het waanzinnig hoe je die hebt opgesteld.
Ja.
Of andersom. Je hebt nu mijn claim afgewezen. Ben ik het niet mee eens, maar even respect voor hoe jij dat zo onderbouwd en secuur hebt afgewezen, zodat ik ook richting mijn cliënt kan gaan om dit fatsoenlijk uit te leggen.
Ja.
Ik kom overigens nog wel terug op de claim.
Ja.
Weet je,
maar de toonzetting is dan ook weer belangrijk, hè?
En, absoluut.
Ja.
En zorg dus dat je plezier haalt op het moment dat je dan met je vak bezig bent.
Ja.
Zorg dan ook dat je dat leuk maakt en het goed doet.
Ja.
Want het is een illusie dat die 300 dossiers of die 300 poststukken deze week weg zijn.
Ja.
Dat weet je al.
Ja.
Pak er dan gewoon 10 goed op.
Ja, precies. Maar dat, hè? Ga gewoon voor kwaliteit, voor jezelf.
Maar ik geloof ook dat uiteindelijk zorgt voor werkvermindering.
Ja.
Reductie zelfs van de
precies.
werkdruk. En dan denk je, hoe kan dat nou? Want die 300 poststukken die staan te gillen en te piepen van je moet. En terecht overigens, hè?
Ja.
Zeg ook niet, ik bedoel,
nee,
al die 300
goed.
Hebben
nee.
gewoon gelijk.
Dat is een ander probleem. Dan kunnen we nog een podcast over
absoluut.
Voeren.
Ja. Dus begrijp me niet verkeerd. Ja. Maar die 10 die jij wel goed behandelt, ja, ik geloof in tennissen versus pingpong.
Ja.
Pingpong vind ik poststukjes wegpingpongen.
Ja.
Oh,
ja.
BGK, ik betaal de BGK en dan is dat klaar.
Ja.
Terwijl dat als ik naar die BGK-noten kijk, maar kijk wat er nog meer nodig is in het dossier, of er nog een agenda in staat, of ik misschien vanuit mijn rol iets kan doen, vanuit welke positie dan ook.
Ja,
dan ben je weer aan het voetballen.
Ja,
dan ben je aan
het
tennissen.
Dan ben je ook weer de regie weer. Dan neem je de regie weer terug in zijn dossier.
Ja, maar het maakt het ook leuker voor de ontvanger van dat poststuk. Van het bericht wat jij daarop stuurt. Of dat nou een belletje is of een mailtje. Maakt het ook leuk om ook weer met dat dossier mee te gaan. Dus jij inspireert ook. Jij geeft een stukje geluk mee in jouw correspondentie. Of dat nou aan de telefoon is of in die mail.
Ja.
Die ander zal waarderen dat jij daar tijd in hebt gestopt. En als je dat over en weer gaat doen, zul je zien dat als ik nu alleen één briefje oppak, een stand van zaken van een tussenpersoon of een BGK-nota of wat vind je van het medisch advies en dat doorsturen naar een cliënt. Als je het nou gewoon eens echt oppakt, Ja. Dan zul je zien dat de volgende week dat er dossier niet gelijk uit de bus komt rollen.
Nee.
En als dat wel zo is, dan is dat dus terecht. Want dan moest hij er ook zijn. Ja. Dan heeft hij ook het recht om er te zijn.
Ja, precies.
Maar ik geloof dus lange termijn dat dat ook gaat zorgen voor werkreductie. Want als ik een briefje terug zou krijgen waarin alleen gereageerd wordt op dat ene punt, dan ga ik op een gegeven moment ook vlekken in mijn nek krijgen. Ja. Dan denk ik, ik heb toch in mijn brief veel meer punten geschreven.
Ja.
Nu moet ik alweer een reactie sturen.
Ja.
Dus
en dat is ook een keuze dan, hè? Ga je dan weer een reactie sturen waar je dan ook de emotie in zit? Dat voel je ook.
Of bel ik.
Of ga je bellen?
Ja.
Dat je het er wat meer kan toelichten. Daar komt ook altijd al heel anders over.
Ja, en je kan als medewerker ook, ik bedoel, hè, als je dan aan de WA-kant kijkt of aan de schaderegelaarskant kijkt, dan wordt er veel gebeld. Hè, van, joh, waar blijft het? Ik heb gemaild en ik heb nog steeds geen reactie. Durf als behandelaar ook te zeggen, je hebt helemaal gelijk. En ik maak graag een belafspraak met jou.
Ja.
Maar durf dus ook als beller te zeggen, ik snap dat je druk hebt. Dat weet ik, want we zitten allemaal in deze branche.
Ja.
Zullen wij een belafspraak maken?
Ja.
Zodat we allebei ruimte inplannen in onze agenda om dat dossier goed door te nemen.
Ja.
Zodat we ook echt stappen kunnen maken.
Ja, precies.
Maak het ook voor elkaar leuker.
Ja.
Dus je inspireert elkaar ook, de ander ook, op het moment dat jij een dossier goed oppakt en volledig oppakt.
Ja, ja, eens. Goeie punten. Leuk ook om dat inhoudelijk zo toe te lichten.
Ja.
Want ik hoop dat daar de luisteraars ook iets in de dagelijkse praktijk mee kunnen. En wees daar ook gewoon kritisch op. En de andere kant is wel dat die werkvoorraden gaan niet nu de komende maanden, misschien wel de komende jaar, al langer niet ineens helemaal teruglopen.
Nee.
Maar het is wel de invloed die je zelf uit kan oefenen. Oké, waar leg jij dan je doel en je doelstellingen? Maar, en heb het daar dan ook met je leidinggevende over.
Zeker. Ja.
En maak daar dan samen realistische doelen in.
Ja.
Want die leidinggevenden worden ook inderdaad, wat je al eerder noemde, van hoger af. Ja, er zijn zoveel poststukken, zoveel achterstanden, werkintaken.
Dat is een feit, hè?
Dan gaan we op cijfers sturen.
Als jij op een gegeven moment aan het eind van de maand niet betaald wordt en dat een paar maanden lang is, dan krijg je toch ergens ook links of rechts om. Je hebt toch verzekeringen die betaald moeten worden. Een huur of een hypotheek.
Ja.
Dus ik snap dat er ook geld, dat snap ik echt.
Ja.
Maar als leidinggevende, geef het als medewerker aan je leidinggevende.
Ja,
en als leidinggevende, geef het ook weer aan je directie.
Ja, ja.
En kom wat meer naar elkaar toe. Dus loop wat meer over die werkvloer. Voel en proef wat meer wat er speelt. Vraag gewoon eens wat er speelt. Met inderdaad de kans dat iemand zegt, ik ben gewoon niet zo happy.
Nee.
Maar ook richting een slachtoffer.
Ga ontdekken waar
vraag
zit
het
dan
gewoon.
In.
Ja. Vraag gewoon, wat wil jij?
Ja. Ja.
Als iemand zijn been geamputeerd is en jij vraagt aan het slachtoffer, wat zou je willen? En die persoon zegt tegen jou, ik zou willen dat mijn been er weer aan was.
Ja, dat...
Ik kan dat niet fixen.
Nee,
maar ik vind het wel fijn dat ik het je gevraagd heb.
Ja.
In plaats van dat ik dan maar vooral denk, ik moet je smartgeld gaan geven. Want dan,
vooral de invullingen en aannames doen, maar vooral het gesprek aangaan. En voor hetzelfde gezegd, iets wel praktisch waar je waar je hem wel mee kan helpen.
Ja, maar heb oog voor die emotie. Ja. Want ik snap dat jij je been terug zou willen.
Ja.
En dat is logisch.
Ja.
Maar het feit dat ik dat niet kan fixen, betekent niet dat ik het niet moet vragen.
Nee,
en dat
precies.
Is ook met, hoe gaat het met je?
Ja.
Misschien loop je helemaal leeg.
Ja.
En kan ik helemaal niks voor je? Kan ik het niet oplossen? Maar moet ik per se luisteren om het op te lossen?
Nee.
Misschien ben je gewoon al gebaat bij het leeglopen.
Ja.
Gehoord worden.
Precies, ja. We gaan richting afronden, want volgens mij kunnen we hier zo nog een uur met elkaar zitten.
Denk ik ook.
Nee, dank. Dank voor jouw tijd en mooie inzichten. Ik denk, als we hem heel kort moeten samenvatten, dat de moraal is werkgeluk, dat je daar ook zeker zelf invloed op hebt.
Ja.
Dicht bij jezelf blijven, maak keuzes, maak bewuste keuzes, maak het bespreekbaar, durf kwetsbaar te zijn. En ga er gewoon mee aan de slag. Als jij merkt dat je niet lekker in je vel zit, waar je invloed op hebt.
Ja.
En ga daar op zoek naar en ga mensen om je heen verzamelen om daarover te hebben. En daar een goede weg in positieve zin in te vinden. Ik hoop dat mensen enerzijds bevestiging hebben gekregen van, wat ik doe, doe ik goed. Ik hoor dingen waar ik al heel goed mee bezig ben. Ja. En dat anderen misschien denken, hier zeggen dingen van, ik denk, daar kan ik wel mee aan de slag.
Mm-hmm.
Dank voor dit gesprek en jouw inspiratie en jouw enthousiasme. Want het werkplezier bij jou straalt er in die zin ook vanaf. En ik hoop dat ook zo over is gekomen in de podcast. Ben je nou nog benieuwd? Heb je vragen? Leg een connectie met ons via LinkedIn. Contact ons. Daar staan we altijd voor open. Graag zelfs. Wil je meer van Rochoud weten? Volg ons via LinkedIn. Rochoud voor jou. Of abonneer je op Spotify om deze podcast nog eens terug te luisteren. Dan wel de podcasten die nog opgenomen gaan worden. Graag tot de volgende keer.